bijeenkomst. Wilt u vanaf dit moment een paar minuutjes zo min mogelijk bewegen en zo weinig mogelijk geluid maken? Dit is met het oog op het medium die in trance gaat en op dat moment heel erg gevoelig is voor allerlei indrukken. Voor degenen die hier nog niet eerder waren, zal ik vertellen hoe de bijeenkomst verloopt. Voor de pauze is er een spreker die een bepaald onderwerp aansnijdt dat hij zelf kiest of waarvan hij de keuze aan u overlaat. Na de pauze kunnen er vragen worden beantwoord en die vragen kunt u opschrijven op papiertjes die u op tafel vindt en die kunt u dan in de pauze hier inleveren. Er is één restrictie, de vragen mogen niet persoonlijk zijn. Als u hier in de pauze bent, ziet u hier ook allerlei uitgaven van bijeenkomsten die in Den Haag zijn gehouden en die u voor een geringe prijs kunt aanschaffen. Ook is er deze keer weer een jaarprogramma uit waarop staat wat er allemaal gaat gebeuren in de diverse bijeenkomsten in Amsterdam en andere plaatsen en ook in Den Haag. En die kunt u ook voor een gering bedrag aanschaffen. Dan heb ik nog een verzoek. Wilt u tijdens de bijeenkomst niet roken? En dan geef ik nu het woord aan de spreker.
Dank u.
Ja, goedenavond vrienden. Om te beginnen, bekende spreuk. Wij zijn niet alwetend onfeilbaar. Denkt u in hemelsnaam zelf na. Het tweede punt is, waar gaan we over praten? U kunt zelf een onderwerp stellen als u daar prijs op stelt. U kunt ook aan mij overlaten.
Laat het aan u over.
Ja, nou, dank u voor het in mij gestemde vertrouwen. Ik hoop alleen dat ik het niet beschamen zal, hè. Ja, laten we dan nog twee vragen eraan toevoegen. Geeft u de voorkeur aan esoterie? Of zoekt u het een beetje actueler bijvoorbeeld?
Zielsverwantschap. De situatie in de wereld.
Zielsverwantschap. Actuele
esoterie. U ziet het, zo hebben ze niet. En zodra je zelf mag kiezen, hebben ze er plenty. Nou, actuele toestanden in de wereld zullen we eerst maar nemen. Dat is kort en krachtig, dacht ik. Het spel wat op het ogenblik gespeeld wordt, is schijnbaar zeer geruststellend. Er is één factor waar u rekening mee moet houden. En dat is dus de oorlog bij de Golfstaten, Iran-Irak. Hierin zullen op korte termijn nogal wat veranderingen op gaan treden. En we nemen aan dat de situatie in Iran, tamelijk gewelddadig overigens, verandert. We moeten dan verder constateren dat wat dit betreft de grote mogendheden elkaar niet in de wielen zullen rijden. Zowel de Russen als de Amerikanen hebben er behoefte aan dat in dit deel van de wereld weer rust heerst. Wat betreft de atoombommenzaak, ach, iedereen weet hoe onbelangrijk het eigenlijk is. Raketten natuurlijk, weg met die dingen. Maar er zijn zoveel atoomcentrales. En één aardig bommetje op een atoomcentrale, je hebt een schitterende atoombom zonder veel kosten. En dat weten deze mensen ook wel. En op het ogenblik zijn ze dan eigenlijk bezig om elkaar toch nog even een vlieg af te vangen. Het betekent dat er wel enige overeenkomst ontstaat, maar dat die niet volledig is. En dat van beide kanten waarschijnlijk in de komende dagen nog wat aanvullende voorwaarden worden geponeerd, die overigens bij het werkelijke sluiten van de overeenkomst niet mee zullen tellen. Er wordt veel voor het publiek gespeeld. Nou, dan hebben we de economie. De economie trekt aan en de werkeloosheid neemt toe, dat is heel normaal. De winstpercentages nemen aanmerkelijk toe, maar gelijktijdig komen steeds meer staten in moeilijkheden, doordat ze met hun belastingontvangsten dan toch wel met zeer grote bedragen aan ontduiking te rekenen hebben. Ik meen dat de afgelopen jaar, als je helemaal eerlijk bent, in Nederland voor ruim 4 miljard ontdoken is. Vraag je af, wat brengt de komende tijd? Dan moet je er rekening mee houden dat we dus nog wat spanningen krijgen. Er zal ook ontzettend veel gemekkerd worden, maar dat is niet zo erg opvallend eigenlijk, want zoals u weet leven we nog steeds in het Chinese jaar van de geit. Het volgend jaar, dan komt het paard aan de beurt. En dan kunnen we inderdaad rekenen op een stabilisering van allerhand toestanden en omstandigheden. En zeer waarschijnlijk ook een gemeenschappelijke nieuwe aanpak, bijvoorbeeld in Europa, van vele staten tezamen tegen verschillende soorten misdaad. Nou, dan wilden mensen nog weten hoe het met Hein gaat. En niet met Albert, maar met zijn broer. Het gaat redelijk goed. Er zijn allerhand onderhandelingen en hij zal dus binnenkort wel vrijkomen. Overigens, de daders staan onder Italiaanse leiding, dus het is goed afgewerkt. Nou, dan heeft u daar dus de actualiteit. En dan krijgen we punt 2. Ja, zielenverwantschap, wat doe je daarmee? Heel vaak is zielenverwantschap de veredelde naam voor een toch wel wat stoffelijke attractie. In dat geval is het dus zelfbedrog. Maar er bestaan situaties waarin een mens een bepaalde uitstraling en een bepaald bewustzijn heeft, die in zichzelf niet volledig zijn, maar die door een ander gecompenseerd worden. We krijgen dan een verschijnsel dat soms, als er een versmelting als het ware van bewustzijn ontstaat, tweelingziel wordt genoemd. Blijft het echter bij die wederkerige herkenning, spreken we van zielenverwantschap. En ja, wat was het derde punt ook weer? Esoterie, hè? Nou ja, goed. Laten we in ieder geval een klein beetje esoterie hierin gooien. Misschien dat we daar dan vanzelf verder komen. Alles bestaat uit één werkelijkheid, één kracht. Je kunt die kracht wel God noemen, maar God is onvoorstelbaar. De voorstelling die wij maken van God is niet veel meer dan een schaduw die geworpen wordt door ons eigen denken, dat bestraald wordt door het goddelijk licht, maar dat voor ons niet kenbaar wordt en daardoor de schaduw als werkelijkheid doet zien. Die gebondenheid aan die ene kracht, dit deel zijn als het ware van één universum, ook omvattende sferen en andere zaken. Dat is voor een mens niet realiseerbaar, maar daardoor kunnen wel bindingen ontstaan. Soms noemen we dat ook weer zielenverwantschap. Soms is er sprake van een onbewuste herkenning. Je hebt iemand nooit gezien. Je hebt het idee of je hem al twee levens lang kent. Soms in zijn voor, soms in zijn nadeel. Dit voor de dames, dat hun reacties verklaarbaar blijven. Altijd weer moet je realiseren, wij zijn deel van een geheel. Stelt u zich dit voor als een mozaïek. In het mozaïek ligt een patroon. Op het ogenblik dat een bepaalde kleur als het ware aangevuld moet worden met een andere kleur, en er is nog geen vaste factor in de eeuwigheid ontstaan, er is nog steeds wisseling mogelijk, dan zullen twee van die kleuren elkaar als het ware aantrekken. Ze horen op die plaats. We zien ditzelfde met mensen. Het zijn bewustwordingsprocessen die zich soms door vele levens lang herhalen. Zij hebben een bepaalde waarde in het geheel en kunnen die waarde alleen maar uitdrukken, waarmaken, misschien ook een beetje, voor zichzelf althans en misschien voor anderen, door met elkaar samen te werken. Dan denken mensen altijd dat moet in liefde gebeuren. Nou, het kan ook in haat gebeuren. Want u weet wat haat is, nietwaar? Dat is de keerzijde van de liefde. Daar waar geen liefde bestaat, kan geen haat heersen. Maar daar waar haat heerst, is liefde mogelijk. Dat is heel eigenaardig. Dat komt omdat we leven in een heelal dat alleen maar kenbaar is door zijn tegenstellingen. Maar die tegenstellingen horen bij elkaar. Je kunt ze niet scheiden. Liefde en haat zijn als het ware één geheel. En pas wanneer ze elkaar oplossen, krijgen we een eeuwigheidswaarde. Licht en donker zijn weer onderscheid zoals wij het maken. maar het is geen werkelijk onderscheid. Want het licht kan alleen bestaan wanneer het contrast duister bestaat, terwijl het duister voor zijn bestaan weer afhankelijk is van de erkenning van het licht. De meeste mensen begrijpen niet hoe sterk zij zelf eigenlijk de dingen bepalen. Een heel eenvoudig voorbeeld. Daar liggen 20 latten van, nou zeg eens 4 meter. En daar ligt ook een plank bij van 2 meter. Degene die daarmee aan het sjouwen zijn, die zeggen, moet dat korte stuk blijven liggen of niet? Even later worden er bij dat ding van die 2 meter tengels neergegooid. Maar die hebben maar 1,50. Ze brengen die tengels weg, zeggen ze, moet die lange plank nou mee of niet? En ja, je zou het beste kunnen zeggen dus, dat het onderscheid bepaald wordt door de waarden van de vergelijking. Er is geen wezenlijke definitie nodig, want je zou het kunnen zeggen, er is verschil. Maar verschil is menselijk gezien en vaak ook geestelijk gezien eigenlijk net een beetje te veel. Dat is zo vaag, je kunt er alle kanten mee uit. We willen dus definiëren. En dan kijken we naar de dichtstbijzijnde factor. En door die vergelijking komen we tot een definitie. En is onze plank dus kort of lang, naar gelang datgene wat er in de omgeving is. Alle dingen worden bepaald dus door onze wijze van zien. Maar dat houdt in dat onze hele voorstelling van het heelal en alles wat erbij hoort, afhankelijk is van onszelf. We kunnen wel spreken over concrete waarden, die zullen er zijn. Maar we kunnen niet spreken over een concrete waardering. Omdat we eenvoudig niet in staat zijn de eigen waarde of de eigen betekenis van de dingen zodanig te karakteriseren dat ze onafhankelijk van het andere bezien kunnen worden. Wij leven, zolang we in een vormvoorstelling leven, in een wereld van vergelijkingen, maar gelijktijdig van bewuste of onbewuste samenvoegingen. Het resultaat is dus dat de waarde van de voorstelling niets zegt omtrent de werkelijkheid. Maar soms hebben wij het gevoel dat we dichter bij de werkelijkheid komen. Dus waar is interesseert het jullie anders moet zeggen. Hè? Ja. Nou, kun je je voorstellen misschien, al is het een beetje moeilijk, dat wij op een gegeven ogenblik niet meer alleen onze eigen gezichtshoek hebben, maar dat we als het ware ogen in het achterhoofd hebben. Dan verandert niet alleen ons gezichtsveld, maar onze hele reactie op de wereld wordt een andere. Want wij zien veel meer factoren, kunnen met veel meer rekening houden, zullen onze reacties aanpassen niet meer aan datgene wat we zien, maar ook aan datgene wat gewone mensen niet zien, maar wat wij nou toevallig constateren. Het is als het ware of je een achteruitkijkspiegel hebt, hè? Zonder dode hoek. Nou ja, die is er soms wel, maar dat is in het brein van de waarnemer. Stel je nu eens voor, als je kunt, dat dit alleen maar een tweedimensionale aanduiding is van de werkelijkheid die we zijn. Wij zien niet alleen maar rond ons in een cirkel, maar wij nemen ook nog waar in wat u andere werelden noemt, andere vormen die gelieerd zijn met uw eigen bestaan dus. We nemen daarnaast krachten en verandering van krachten waar. Het voortdurende bewegingsproces dat voor ons de schepping kentekent. Tijd is uiteindelijk niets anders dan ons onvermogen om het geheel te zien, zodat we het breken in stukjes van ontwikkeling en beweging. Dan zult u begrijpen dat we soms toch nog wel een punt hebben waarop we niet waar kunnen nemen. Nu is er een ander, die heeft ook weer zijn eigen dode vlek. Maar die kan wel waarnemen wat wij niet zien. We kunnen dat gevoelsmatig vaak overdragen. In enkele gevallen kunnen we het ook door omschrijving of op een andere manier aan elkaar mededelen. Dan ontdekken we ineens, mijn wereld is vollediger door het contact dat ik heb met de ander. Maar gelijktijdig worden we belaagd door de waardeoordelen, de vergelijkingen die de ander maakt en die toch van onze verschillen. Er ontstaat uiteindelijk een soort synthese. En die synthese, ja, hoe moet je die omschrijven? Laat ik het zo zeggen. Wij voegen al hetgeen vergelijkbaar is samen tot er voor onszelf en voor de ander een reeks referentiewaarden zijn ontstaan, zowel emotioneel als andere, welke ons beiden gelijkelijk beroeren en waarop we beiden dus ook gelijkelijk kunnen reageren. De punten die we niet gelijk hebben, blijven dan als het ware zwervende factoren die in de massa van hetgeen al tot eenheid geworden is, accenten aanbrengen. Daardoor wordt onze mogelijkheid onze wereld te zien, bovendien nog eens een keer, als het ware met allerhand spotjes, nu op dit punt, op dat punt, zodanig verdeeld dat ons leerproces en ons innerlijk proces, bewustwordingsproces zeg maar, daardoor gestimuleerd worden. Dus als je nou wilt spreken over praktische esoterie, dan zitten we hier geloof ik een beetje op het goede spoor. U zult zelf wel eens gemerkt hebben dat u gevoelens hebt, hè, van die voorgevoelens. En misschien hebt u ook wel van die gekke dagen. U bent niet zo geneigd om lotto te gaan spelen. Maar nou ja, tante Da gaat en oma Willem gaat mee en dan wil u niet zeggen nee. U gaat mee, u krijgt uw kaartjes in handen, denkt eigenlijk wat moet ik ermee beginnen. En daar beginnen de nummertjes te vallen. En voor u het weet, u hebt hem. Prijs op tafel. Even later volgende. Prijs op tafel. Eén keer niet. Dan ineens weer. Hup, prijs op tafel. Uiteindelijk bent u zo ver gevorderd dat iedereen zich ervoor schaamt. Maar u hebt op dat ogenblik wat u noemt een winningstreek. Dat is helemaal niet waar. U bent op dat ogenblik in de relatie met de anderen dominant. Dat wil zeggen dat u bewust of onbewust, waarschijnlijk door uw onverschilligheid of de verveling die u voelde dat u er naartoe moest, met heel iets anders emotioneel bezig bent en de kaart als het ware overdraagt aan degene die cijfers trekt. En deze onbewust ertoe brengt om juist zo te reageren dat uw cijfertjes het eerst worden getrokken. En misschien dat alle mensen neidig worden, zeggen ze nou laten we nou voor die laatste twee spelletjes anders doen. Hè? Degene die het laatste het blaadje vol heeft, die wint. En dan komen de cijfertjes, maar de uwe zijn er niet bij. Iedereen zit al vol en u krijgt de laatste en staat weer wat op tafel. U voelt zich niet eens prettig erbij. En u denkt, nou ja, goed, tante daar wat en oma wat. En nou ja, dat is aardig voor de kinderen en dat zal ik aan de buren geven. Huh? Waarom? Eigenlijk omdat u er helemaal niet bij betrokken bent. En dat is een van de zonderlinge feiten. Wanneer iemand met zijn emoties en denken gelijkgericht bezig is, dan zal hij over het algemeen aan wat men noemt toeval onderhevig zijn. En als het te vaak voorkomt, krijg je er zelf een. Maar wanneer er dus voor u geen intense concentratie eigenlijk aanwezig is, dan bent u en emotioneel in staat om te reageren, af te tasten, uit te zenden, en u kunt gelijktijdig de gevolgen daarvan toch verstandelijk registreren. Zonder dat u het weet, bent u gekomen tot een samenwerking van uw geestelijk deel en van dat deel van uw reden, zullen we maar zeggen, dat de mensen verstand plegen te noemen. Vergeef me die laatste uitdrukking, het gebruik dat sommigen van maken brengt mij ertoe dit als juister te omschrijven, omschreven te achten dan alleen met verstand. Wanneer we nou verder gaan kijken, dan ontdekken we nog een hele hoop eigenaardige dingen. Mensen zijn sterk gespecialiseerd in deze tijd. Dat was opgemerkt. De een die heeft dit en de ander die heeft dat. De een houdt van voetballen, de ander van vechten. Ze ontmoeten elkaar dus regelmatig. De ander die houdt weer van beatmuziek. En de derde die is alleen maar gelukkig als Brahms dreint. Waarom? Ieder heeft gezegd, ja, dat is het. En dan kijk ik niet meer naar het andere. In de wetenschap precies hetzelfde. Vroeger had je een soort allesweters. Mensen die dus de gegevens van geheel verschillende takken van onderzoek en wetenschap eigenlijk konden correleren. Daardoor een synthese tot stand brengen. Tegenwoordig ontbreken die mensen. Maar de man die zo'n allesweter was, wist veel minder dan de specialisten van deze tijd. Alleen, hij wist van zijn weten een beter gebruik te maken. Waarom? Omdat in zijn zoeken gelijktijdig zijn emotie, zijn totale persoonlijkheid mee betrokken was. Hij tapte daardoor uit de omgeving allerhand gegevens af, die dan als een soort inspiratie ontstonden. Datzelfde gebeurt nu door prima onderzoek en de resultaten zijn hetzelfde. Alleen, men is niet in staat de betekenis te zien van een punt dat hier wordt ontdekt in dat andere gebied van de wetenschap. In uw eigen leven loopt het eigenlijk net zo. U hebt dingen waarvan u zegt, dat is het. En daar bent u voortdurend en druk mee bezig. De een met het vinden van een baan, de ander met het vergroten van zijn kapitaal en de derde met het kanker op iedereen die meer heeft. Maar hoe je ook doet, je bent eenzijdig bezig. Je kijkt maar naar één ding. Wanneer anderen met je spreken, dan gaat alles aan je voorbij wat niet op speciaal dat gebied betrekking heeft. Dat wapper je weg als onbelangrijk of als rommel, zonder te begrijpen dat het waarde kan hebben. Uiteindelijk, er zitten ook melodische effecten in wat men tegenwoordig rock en beatmuziek en weet ik hoe het allemaal nieuw heet, disco dingen. Als er vroeger zat, bijvoorbeeld in de Nocturnes van Chopin. Het is anders uitgedrukt, het heeft een ander ritme, het heeft een andere toonzetting. Maar de melodische waarde kan hetzelfde zijn. En nu is het wonderlijke dat degenen die weglopen met Chopin, die waarde niet horen in de beat. En omgekeerd, dat degenen die verslaafd zijn aan die beatklank, eigenlijk die melodie wel absorberen, maar niet herkennen, hé, dat heeft Mozart in zijn tijd ook al gedaan. En dat is het wonderlijke. Je zou het eigenlijk moeten proberen om een totaal mens te worden. Dat kun je alleen door alles te registreren. Alles in je op te nemen. En dan moet je daar niet zo sterk mee bezig zijn. Wat kan ik ermee doen? Je moet het als het ware in jezelf tot rust laten komen. Dan is er namelijk in uw geest, zeg maar, in uw bovenbewustzijn en onderbewustzijn, is er een soort rust waardoor alles wat erbij past automatisch samenvloeit met het waargenomene. Het resultaat is dat er een beeld ontstaat dat juister is, waarin juister de mogelijkheden gevolgen van actie worden gezien en dus ook juister gereageerd kan worden. Een groot gedeelte van de situatie op het ogenblik wordt bepaald eigenlijk door de eenzijdigheid van de mensen. En dan kun je naar Ayatollah Khomeini gaan, die daar eigenlijk de middeleeuwen doet herleven als hij kan. Maar je kunt ook naar de paus gaan kijken, die in een wereld waarin overbevolking eigenlijk een heel groot probleem is, zegt maar geen voorbehoedsmiddelen. Dat mag niet, dat mag niet. Ja, die man die denkt natuurlijk ook, wanneer er eenmaal alleen staanplaatsen zijn, dan mindert de zaak vanzelf wel weer. Maar die mensen begrijpen niet dat je bezig bent met een wereld waarin geen vaste waarden bestaan. Je bent bezig met een wereld die vanuit jezelf geprojecteerd is. Punt 1. Punt 2. Je bent bezig met een wereld waarvan verstandelijk alleen het zichtbare gedeelte gemakkelijk verwerkt kan worden. In de derde plaats, je leeft in een wereld die als een geheel functioneert. En zodra dat functioneren als een geheel verwaarloosd wordt, ontstaan er storingen. Kijk dan maar eens naar de storingen die er op het ogenblik zijn in de natuur. Ah, bomen sterven, weet u wel, de wateren worden vergiftigd. Niet waar, en binnenkort kun je dus je buurman vergiftigen met een zoute haring die gevangen is in de Ierse Zee. Dat zijn dingen, daar letten ze niet op. Want wij moeten werkgelegenheid, industrie, winst, hè? Verdere ontwikkeling, nieuwe producten. Maar wat heb je aan al je nieuwe producten als de levensmogelijkheid van de mens steeds minder wordt? Oh, de natuur past zich wel aan. En ze doet heel veel op het ogenblik om allerhand verontreinigingen als het ware op te vangen. Een van de laatste verschijnselen van de jaren 86, 87 is bijvoorbeeld het ontstaan van een enorme hoeveelheid, zeg maar, rode algen. Nou, roest, bruin, rood, hoe je ze noemen wilt. En die algen die blijken nu in staat te zijn om een groot aantal stoffen te binden, hè, die als chemicaliën geloosd zijn. Die maken dus het water als het ware weer rijker, doen daardoor de mogelijkheid ontstaan dat er meer zuurstof komt en meer zuurstofuitwisseling. Wat andere algen die te veel stikstof produceren juist weer in hun groei belemmert, zodat er een nieuw evenwicht komt, waarbij dus het leven in het water kan worden gehandhaafd. Maar die natuur heeft daar haar tijd voor nodig. En als ze die tijd niet krijgt, dan moet ze naar harde maatregelen grijpen. Dat wil zeggen, ze moet muteren voor levensomstandigheden die voor de mens niet meer aanvaardbaar, niet leefbaar zijn. Wanneer je nu denkt vanuit het standpunt werkgelegenheid, machtsevenwicht, economische ontwikkeling, en je vergeet daarbij dat je deel bent van een heel organisme, dat de aarde de natuur heet. Kun je dan nog? Maar de mens denkt niet zo ver. We moeten winst maken, we moeten macht hebben. We moeten kiezers achter ons brengen. Wij kunnen ons niet laten belagen, want ons systeem is juist. We moeten onze godsdienst verdedigen, al gaat de wereld eraan te gronden. Niet wat is de werkelijkheid. Wanneer je kijkt bijvoorbeeld in de Sura van de Koran en in de commentaren erop, zowel van Hussein als van Ali, dan kom je eigenlijk tegen dat de ongelovige met welwillendheid tegemoet getreden moet worden. Daar noemt men hem dan een heidense hond of zoiets. Hè? Ja, men wil alleen zijn gelijk zien, men begrijpt niet eens wat in die leer zit. Men spreekt over wij zijn christenen. Maar wat doen die christenen? Ze rechtvaardigen alles wat ze doen en wat ze willen, voornamelijk met het Oude Testament. En vergeten dat Jezus heeft gezegd, ik ben nu het einde van het oude verbond. En even later zegt, en kleeft dus alleen mij aan. Maar ja, het is natuurlijk verrekt gemakkelijk als je daar een of andere profeet kunt citeren die je dan het recht geeft om anderen als het ware te dwingen te denken en te handelen zoals jij dat juist dacht. Ja, dat is de religieuze versie van Pinochet. Een mens moet niet uitgaan van zo is het of zo is het, want het verandert voortdurend. Hij is zelf deel van een proces, bewustzijn dat tijd als een voorname kenwaarde heeft. Maar tijd is verandering. Tijd is een voortdurende fluctuatie van datgene wat als vaste waarde wordt beschouwd.
Een dobbelsteen?
De tijd is geen dobbelsteen, nee. Een dobbelsteen heeft namelijk nog een vaste indeling op zijn vlakken. De tijd echter is een proces dat hoofdzakelijk wordt bepaald door de waarnemingsvermogen van degene die zich in die tijd menen te bewegen. En de dobbelsteen is dan voor de mens althans in concreto een bepaalde hoeveelheid kansen. Maar de tijd is eigenlijk een fluctuatie van de hoeveelheid kansen, zodat je ze nu en dan door het tijdsgebeuren eenvoudig gehouden bent om een bepaalde keuze te maken, en het volgende ogenblik eigenlijk 50 keuzemogelijkheden voor je hebt liggen, wanneer je ze maar wilt beseffen. Mensen realiseren zich niet wat er allemaal aan de hand is. Ze kijken naar de sterrenhemel en ze zeggen, oh, we hebben een ster ontdekt, 10.000 of 100.000 lichtjaren van hier. En ja, dat duurt dan dus 10.000 of 100.000 jaar voordat licht ons bereikt. Maar daaraan kunnen wij toch nog vaststellen dat het een uitdijend heelal is. Wacht even. U kunt daaraan vaststellen dat op het ogenblik dat dat licht ontstond, sprake was van een uitdijend heelal. U kunt niet eenvoudig uw waarden aan de ene kant in de tijd definiëren en anderzijds ze beschouwen als een actueel gegeven. En als je dat bij elkaar pakt, dan kom je tot de conclusie, er moet een waarheid zijn die buiten de tijd ligt. Die waarheid leeft in uzelf. Noem maar de ziel, noem maar de goddelijke vonk, geef er maar een naam aan. Zeg dat het God in u is, of dat het de adem Gods is die u tot leven heeft gewekt. Schoon dat laatste, dat is altijd voor mij een beetje moeilijk. De tijd dat ik nog op aarde was, keek ik graag naar de vrouwen. En dan dacht ik heus niet, wat loopt daar een leuke ribstuk. Zo ademietisch ben ik niet. Ja, sorry. Je voelt dingen aan. Je weet dingen. Heel vaak wil je ze niet weten. En dan betaal je later de rekening ervoor. Maar je weet veel meer dan je denkt. Omdat echter dat alles niet met feiten te beleggen is, noemen we het dan intuïtie, onderbewustzijn, aanvoelingsvermogen. Maar dit is even belangrijk als het rationeel denken dat uiteindelijk een vergelijkingsfactor is gebaseerd op herinneringsvermogen plus waarneming. We moeten gewoon beseffen, we zijn een totaliteit. Onze innerlijke waarden gelden ook. Maar als onze innerlijke waarden ook gelden, dan kunnen we niet stellen dat de uiterlijke waarden van anderen voor ons meebepalend of waardebepalend zullen zijn, anders dan door onze persoonlijke ervaring plus gevoelens. En dat betekent dat definities van juist en onjuist, goed en kwaad, van noodzaak en niet noodzaak, eigenlijk dwingende suggesties zijn van een buitenwereld die ons daardoor losmaakt van ons eigen wezen. Maar wanneer we onszelf leren zijn, dan weten we dat ze in de wereld betekenis hebben. Maar gelijktijdig weten we dat wij daar niet zonder meer aan gebonden zijn. Het zijn als het ware kanttekeningen, het is een kadertje dat rond ons leven door anderen is getekend. Maar ons leven strekt zich verder uit dan het kader en we kunnen er dus desnoods doorheen breken. Nog steeds interessant? Ja? Niemand is slaapgevallen.
Hoe breiden we
het
kader uit?
Dat is juist het leuke. In dit geval kunnen we het kader niet uitbreiden. We kunnen het alleen doorbreken. En het doorbreken, dat is een gebeuren dat menselijk gezien niet voorstelbaar is. Nou, dus even nadenken, misschien weet ik er een leuk voorbeeld. Oh ja, er was een Chinese wijsgeer en die zei, ik ken het absolute geluid. En dat doorbreekt alle grenzen van zogenaamde inwijding en trappen. Dat geluid is de weerkaatsing van de werkelijkheid die in mij leeft. Nou, er waren natuurlijk een hele hoop mensen die allemaal ingewijd waren en die heel graag duidelijk wilden maken dat ze toch betekenis hadden. Dus ze stonden daar. En toen zei die man, ja, ach, neem nou bijvoorbeeld boeddhisme. Het is eigenlijk begonnen met het aanvoelen van een eenheid. En daarnaast is het geworden tot het aanvoelen van een geestelijke werkelijkheid. Daarnaast is het geworden in een volgende trap tot het betreden van een hogere wereld. En het daar ervaren, zodat je op aarde juister kunt handelen. En dan bestaat er nog een hogere trap waarbij je de zin begrijpt van hetgeen is en hetgeen je bent. En daar kun je dan ook nog weer bovenuit. Hij zegt, zijn al die trappen hier vertegenwoordigd? Iedereen riep ja. Zeg, nou, denk er even aan. En toen gaf hij zo'n ontzettende kreet van zich af, dat zelfs een krolse dromedaris er jaloers op zou zijn geworden. Toen zei hij tegen de anderen, heb je nou je gedachtenbeeld nog? Nee, zei ze, je hebt dat verstoord. Ja, nou zegt hij, dan heb ik het toch bewezen, mijn geluid doorbreekt alle trappen van inwijding. En dat is schijnbaar onzin. Maar eigenlijk is het gelijktijdig, en dat moeten we wel begrijpen, waar. Want de man demonstreerde iets op een volgens mij niet geheel faire manier. Maar wat hij bedoelde is, wanneer ik datgene uit wat in mij werkelijk en totaal leeft, zijn alle systemen waardeloos geworden. Nou, daar had hij gelijk in. Achter zijn zoveel van die verhalen. U herinnert zich misschien dat verhaal van een leerling die bij zijn meester is. En op een gegeven ogenblik bekijkt hij hem zo. Want hij denkt, alles wat de meester doet moet zin hebben. Hè? Dat is belangrijk. En dan ziet de meester er zitten met een kop thee in zijn handen. Hij zegt, meester, wat doet u? Nou, zegt hij, ik blaas. Dan wordt mijn thee koud. Oh, dank u, meester. Maar toen ze thee hadden gedronken, moesten ze naar buiten, ze moesten boodschap doen, het was koud. En daar liep de meester in zijn handen te blazen. Toen zei die meester, wat doet u nu? Hoe zei de meester, ik blaas in mijn handen om ze warm te krijgen. Toen zei de leerling, dat begrijp ik niet. Hoe kunt u gelijktijdig koud en warm blazen? Toen zei de meester, ik blaas niet koud of warm. Maar het is koud of warm. En wanneer ik de adem die in mij woont op mijn werkelijkheid richt, dan egaliseert. Dan maakt ze de dingen dichter bij elkaar komend tot een hanteerbaar geheel. Meester van de omstandigheden is hij, die zijn krachten kan gebruiken op het ogenblik dat ze nodig zijn voor het doel dat op dat ogenblik voor hem of andere dienstig is. Maar ja, ik heb ook een meester nodig, maar een heel meester geloof ik. De aardigheid van dit alles is dus dat je niet esoterie moet zien als de innerlijke werkelijkheid die alles overheerst. En dat je de reden en je wereld en je waarnemingen niet moet zien als de werkelijkheid waarin je leeft, die dus het belangrijkste is. Het gaat erom dat je beide waarden in jezelf ontwikkelt, dat je ze vanuit jezelf leert hanteren, dus je intuïtie niet opzij zet met, nu ja, dat is niet redelijk, maar gewoon zegt, ik hou rekening mee. Dat je wanneer je aanvoelt, nou, dat is eigenlijk niet juist vandaag, niet zegt, ja, maar ik heb het altijd op donderdag of zaterdag gedaan, dus ik doe het nou ook. Dus je doet gewoon, nou, ik zal proberen het op een andere dag te doen. Ik zeg niet dat u de dingen moet laten die deel zijn van uw leven, maar je moet ze inpassen in het ritme van de kosmos dat u innerlijk kent. En op dezelfde manier gaat het ook met geestelijke lering. Je kunt jezelf natuurlijk gaan verdiepen in de meest abstracte waarden. Je kunt zo gaan redeneren bijvoorbeeld, hè? Ja. Dat wat we waar noemen is niet waar. En wij kennen niets wat werkelijk waar is, dus is niets de enige waarheid. Maar niets is onomschrijfbaar, dus kunnen we niet zeggen of het waar is of onwaar. Is nu niets waar of onwaar? Voor ons is het onwaar, omdat wij niet beseffen wat niets is. En zodra we beseffen van niets is, is alles wat we zijn onwaar. Maar als we zelf onwaar zijn, hebben we gereden tot bestaan. Daarom is de enige oplossing het opgaan in het niets. Ja, dat zijn van die mooie redenen. Ik parafraseer en ik parodieer ook wel een klein beetje. Daar kom je toch niet verder mee? Het is toch veel beter om aan te voelen, dit is vandaag beter. En dan verstandelijk je af te vragen, hoe kan ik dat regelen? Het is toch veel beter om je verstand als werktuig te gebruiken, dan het te beschouwen als een wetmatigheid waaraan je hele wezen onderworpen moet zijn?
Maar, mag ik even onderbreken?
Jazeker.
Door veel pijn te lijden, kom je toch tot het niets.
Ja, maar als u tot het niets komt, weet u dat uw pijn niets was. En dus moeten we ontdekken dat het niet zich eigenlijk in het niets openbaart. Want zolang u pijn leidt, hebt u niet niets, dan hebt u iets. Het is een spel. En ik doe dat omdat u inhaakt op iets wat ik, en dat heb ik nadrukkelijk gezegd, eigenlijk een beetje parodierend, een klein beetje schertsend naar voren heb gebracht. Ik probeer dit duidelijk te maken. Als je pijn hebt en je denkt aan je pijn, is de pijn je meester. Wanneer je beseft dat er pijn is, maar weigert hij jou te laten overheersen, kun je een groot gedeelte van die pijn als het ware wegdringen, maar gelijktijdig kun je dan vaak wegen vinden om de pijn als het ware tot niets te maken. Het is opvallend dat mensen die minder aandacht hebben voor hun lichamelijke positie en pijn, vaak degene zijn die het snelste genezen wanneer er werkelijk een ernstige kwaal aanwezig is. Het is opvallend dat mensen die zich niet bezighouden met wat ze nou eigenlijk niet meer zouden kunnen, die nog tot prestaties komen waar iedereen zich over verbaast. Terwijl degene die zich afvragen of ze het nog wel zouden kunnen, ontdekken dat ze het niet meer kunnen. En kijk, daar zit het haakje. Wij hebben innerlijk een kracht en een waarde, en die kunnen we tot op zeer hoge mate richten, ook op ons eigen bestaan. En dan wordt er dus een andere vorm van energie misschien in het lichaam, maar daar denken we niet over na. Het is niet iets wat geconstateerd moet worden, het is een toestand die eenvoudig beleefd wordt en daardoor bepaalde verschijnselen wakker roept in het stoffelijk gebied. Maar het is je innerlijk dat bepaalt. En zodra dat innerlijk dus eigenlijk onzeker is van zichzelf, hè, dan moet het zoeken naar een zekerheid. Alleen leven met een twijfel is leven tussen de waarheid en de onwaarheid in. Maar de twijfel zien als een reden om voor jezelf tot een besluit te komen, is juist weer het hanteren van je innerlijke waarde, om daardoor redelijk of onredelijk een beslissing te treffen die uit jouw wezen voortvloeiend met jouw wezen en jouw bestaan in de wereld het best overeenstemt. En als je dat zo bekijkt, dan zou je daar, ja, ik wil het ook niet al te lang maken met zo'n inleiding, dan kun je daar een paar conclusies aan verbinden. In de eerste plaats, in de menselijke wereld heb je verstand nodig om waar te maken wat je innerlijk als juist gevoelt. In de tweede plaats, datgene wat je verstand opneemt en zegt, is de aanleiding voor de geest om haar waarheid op een bepaald punt voor zich te realiseren. Wanneer die waarheid dan domineert, wordt het verstand een bruikbaar werktuig. Op het ogenblik dat het verstand zelfstandig wordt gemaakt en tot een macht verheven echter, onderdrukt het alle harmonische aspecten in de persoonlijkheid en brengt daardoor keuzen tot stand die direct of indirect onjuist zijn voor uzelf en voor de gemeenschap waartoe u behoort. De derde plaats. Er is geen juist oordeel mogelijk op aarde, omdat alles alleen in relatie tot het andere te beoordelen valt. Daarom mocht u niet oordelen en kunt u, gezien de noodzaken en wetten van uw regels, weliswaar ingrijpen, maar u kunt dat nooit doen met de zekerheid dat het juist is. Pas daar waar u innerlijk aanvoelt dat dit juist is en niet behoeft te beredeneren waarom het juist is, hebt u de harmonische factor te pakken die ook op aarde de beste mogelijkheden en resultaten geeft. Dan ten laatste, want ik wil niet al te veel naar voren halen. Datgene wat je in je wereld en vooral in de ogen van anderen wilt zijn of bereiken, vervreemd je altijd van datgene wat je bent. Hoe meer je wilt schijnen, hoe minder je kunt zijn. De eigen werkelijkheid is de belangrijkste. En in die werkelijkheid leven betekent eerst bij jezelf te raden gaan. Het is niet een ken uzelf, het is wees uzelf, maar dan als geheel. En wanneer ik zo die paar regels eruit trek als conclusie, dan hoop ik dat ze voor u aanvaardbaar en begrijpelijk zijn. Natuurlijk, u moet zelf weten wat u ermee doet, want u leeft in uw eigen wereld. En ik kijk uit de aard der zaak naar uw wereld en de mijne vanuit mijn standpunt. En als ik probeer de dingen uit te drukken in menselijke termen, dan ben ik bezig om vergelijkingen te zoeken die niet al te onjuist zijn. U moet het zelf weten, maar u moet het ook zelf doen. Laat u nooit verleiden om aan te nemen dat u zelf niets behoeft te doen, dat het toch wel gebeurt. Zoals mensen die zeggen, nou ja, wij zondigen wel, maar Christus draagt de zonde der wereld, Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Dat is wel mooi, maar het is niet juist. Jezus zegt, ik ben u de weg en de waarheid. Een waarheid moet je zoeken, een weg moet je gaan. Met andere woorden, in de Christus zelf actief zijn, betekent de openbaring van datgene wat de Christus betekent. Het is ook niet wat je weet en alle ingewikkelde systemen die je hebt bedacht en de mooie omschrijvingen en uitdrukkingen die wat zijn. Wat zegt Jezus? Zalig zijn de eenvoudigen van geest, ze zullen God zien. Waarom? Omdat ze door hun eigen weten zich niet laten verblinden. En dat zou ik voor elk ander systeem kunnen aanhalen. Bijvoorbeeld de Boeddha die zegt, ken het mededogen, maar laat u niet betrekken bij het gebeuren. Help anderen dus om zichzelf te zijn, maar wees zelf onthecht. En dan zeggen de monniken, ja, dan doen we aan politiek, want dat doen we voor anderen. Nee, wacht even. Je hebt een keuze gemaakt, maar dat is geen mededogen meer. Dat is niet zoeken naar de rechtvaardigheid, de gerechtigheid, al die dingen waar ze over praten. Het is niet het gaan van de acht paden. Het is doodgewoon de paden gebruiken om de eigen behoefte zich te laten gelden, hoe dan ook, te rationaliseren. Maar op het ogenblik dat ze niets doen, maar helpen waar ze helpen kunnen, en verder gaan waar ze niet helpen kunnen, bereiken ze veel meer, want ze betekenen veel meer. En zo gaat het in elk systeem. Je kunt het overal vinden, of je nou in de Koran zoekt, of dat je gaat kijken in de Upanishaden, of je gaat kijken naar het Manitou-geloof van de Indianen, de verbondenheid eigenlijk met de natuur en het daardoor meegoddelijk zijn vanuit de natuur. Hoe je het ook bekijkt, je komt het altijd weer tegen. Het systeem op zichzelf zegt, jij moet. Niet wat moet je doen. Het zegt jij moet actief zijn. Jij bent het. Jij gaat het. Ik toon je de weg, maar ik draag je er niet naartoe. En op die manier zitten we eigenlijk in ons leven altijd weer zo in het schuitje van, ach, daar zijn anderen voor. Een heel bekend voorbeeld, er valt iemand in de gracht. Er staan 300 mensen. Van die 300 kunnen er 50 goed reddend zwemmen. Maar iedereen denkt dat ze een goede pak en iedereen roept, waar blijft de politie, de brandweer, want die moet het doen. Patiënt verzuipt. Natuurlijk overdreven, weer. Maar je moet de dingen wel een beetje overdrijven om ze duidelijk te maken. Het werkelijke redden betekent de nood van een ander zien, beseffen dat jij over de middelen beschikt om die geheel of gedeeltelijk op te heffen, dan zelf in actie komen, niet vragen wat kost het of hoe zal het gaan, ik kan het, ik probeer het. En dan krijgen we pas de resultaten. En het wonderlijke is, als je zo leeft, dat je innerlijke waarde, je innerlijke stem, je innerlijk weten, je geestelijk bestaan als het ware, zich mee manifesteert in al wat je bent, wat je doet en op den duur zelfs alles wat je zegt. De laatste komt meestal het laatste, omdat de mensen er zo aan gewend zijn de dingen te zeggen die ze niet menen, dat ze daardoor vaak niet in staat zijn om te zeggen wat ze wel menen. En voor de rest, beoordeel de mensen niet te gek. Vraag niet van de mens dat hij als het ware rigide het pad der gerechtigheid gaat. Er was dus een man die een mes nodig had. En hij kon kiezen tussen een krom en wat misvormd mes dat vlijmscherp was. En een schitterend stalen mes dat alleen zo bot was dat Sinterklaas er zonder meer zo op naar Spanje had kunnen rijden. Deze man was een verstandig man. Hij zei, het misvormde mes past mijn doel. Ik heb liever een misvormd mes dat scherp is, dan een perfect uitziend mes dat bot is. Want daarmee kan ik niet volbrengen. Dat betekent de dood gewoon, als je het weer om wilt zetten. Je moet je altijd afvragen, wanneer ik iets wil, waarmee kan ik mijn doel het beste en het snelste dienen? Je moet je nooit afvragen welk middel is het meest gerechtvaardigd. Je moet je altijd afvragen, kwets ik anderen wanneer ik het middel toepas? Of doe ik dat niet? Want je mocht anderen niet kwetsen, omdat je daardoor in jezelf toch een gevoel van schuld uiteindelijk wakker roept. Een gevoel van onbehagen, zeggen ze dan. Maar dan is het verder niet belangrijk welke middelen je gebruikt, zolang het middel juist wordt gebruikt voor het juiste doel. En ik ben geen jezuïet voor degene die het denkt. En ook nooit geweest. Dus realiseer je gewoon, het doel heiligt de middelen niet, en de middelen heiligen het doel niet. Maar wanneer het doel innerlijk beseft wordt als noodzakelijk, dan zijn alle middelen juist die we kunnen toepassen om het zo snel mogelijk te bereiken, zonder daarbij anderen in hun vrijheid of zijn te veel te schaden of te belemmeren. En ik zeg te veel, omdat een mens nooit precies weet wat hij wel en wat hij niet veroorzaakt. Kijk, als je dat allemaal samenvat, je denkt dan even aan de actualiteit waarover we in het begin wat gezegd hebben. Dan moet je zeggen, een groot gedeelte van de actualiteit wordt geboren uit de onwaarachtigheid en uit een poging het zelf zijn en zelf doen te vermijden. En als we denken aan die tweelingzielen, dan kunnen we zeggen, tweelingzielen kunnen alleen daar werkelijk bestaan waar een zodanige geestelijke aanvulling bestaat dat beiden daardoor als het ware een volledigere wereld kunnen beleven. Innerlijk en naar buiten toe. En dan heb ik daarmee, dacht ik, de mij gestelde taak op een redelijke wijze volbracht. Vindt u dat het onredelijk was? U hebt nog de kans om even snel commentaar te leveren. U krijgt mijne natuurlijk terug. En wanneer u denkt, er is eigenlijk niet over te praten, maar ik moet er nog eens over denken. Ik zal proberen, ik durf niet te garanderen, een lijntje open te houden naar de tweede spreker, zodat ik eventueel ingaan op hetgeen ik nu gezegd zou hebben, dan toch nog juist kan doen beantwoorden, zonder dat er al te veel uitleg en dergelijke uwerzijds voor nodig is. Iemand die het woord wenst?
Ja, het was al het jaar van het konijn, dat jaar. Het jaar van de geiten.
Oh jee, nou ja, ik zal over konijnen en geiten niet praten. Het enige is dat, gezien de rekenkundige fouten die er zijn gemaakt, dus het jaar van het konijn waarschijnlijk is, want dat is altijd bijzonder snel bij vermenigvuldigen, maar weet niet hoe het moet delen. En dat zou dus van toepassing kunnen zijn op bepaalde subsidies en zo. Maar goed, dat doet verder niet veel ter zake, dacht ik. Ik ben...
Is het niet belangrijk?
Het is eigenlijk niet belangrijk. Het is gewoon een aanduiding die je gebruikt om daarmee een kader te scheppen waarin een zekerheid die je meent te bezitten dus kan worden uitgedrukt.
Als u zo'n avond spreekt, spreekt u uit een grotere werkelijkheid? Of ziet u de dingen beter?
Ja, ik spreek vanuit mijn wereld en de wijze waarop ik uw wereld zie is bepalend voor de manier waarop ik het formuleer. Vanuit uw standpunt zou u dus kunnen zeggen een grotere werkelijkheid, of gewoon het juiste zou zijn. Ik spreek uit een ander deel van de werkelijkheid dan u gemeenlijk benadert en gebruikt. En dat ik daarbij dan ook nog een andere persoonlijkheid ben, ach, dat doet ook niet ter zake. Zo, vrienden. Ja, bijna zou ik de stilte bij opbod gaan verkopen. Maar als ik zeg eenmaal andermaal, dan komt er nog een vraag. En ik geloof dat het tijd is om nu te gaan poseren. Na de pauze krijgt u iemand die zal proberen uw vragen kort en bondig en toch redelijk te beantwoorden. Ik hou een lijntje open. Ik ben in ieder geval dankbaar voor de aandacht mij gegeven. Het vertrouwen in mij gesteld. En ik hoop hier en daar iets gezegd te hebben waar u zelf verder over wilt nadenken. Om zo uw eigen conclusie te trekken. En daarmee uw eigen weg misschien toch iets anders of iets bewuster te gaan dan voor die tijd het geval was. Goedenavond.
Daar was hem dan weer.
Er is nu een pauze van ongeveer 20 minuten.
Ja, 9:50.
Als u te laat was, wilt u dan nog even uw entree betalen?
Was het nog wat? Of...
Nee, hij heeft eerst nog iedereen gevraagd, stelde rust. En zei ze, laat maar een mening over. En toen zei hij, nou, en toen had hij het gezegd. Toen begon het allemaal te roepen.
Oh. Maak je deel wat van?
Ja, wel hoor. Actualiteit vroeg ze, dat heeft hij even kort gedaan in een min of meer inventeringsonderwerp, zielverwantschap.
Ja.
Maar dat is heel interessant. Ja.
Ach, de hoofdzaak is...
Er zijn ook veel mensen waar, ja, waar ze heel geboeid
zijn. Mensen boeit en zo.
Ja, want er is, ik verbaas me dat het al 9 uur zijn. Ik dacht dat het niet terug is. Tijd is vlug om. Maar...
Ja, nou, het is over 9.
Ja,
dus,
het is al over 9.
We hebben er een uur op zitten.
Ja, ja. Ja, meestal is dat niet zo lang. En hij heeft eigenlijk nog niet eens echt veel vragen kunnen beantwoorden over de twee opmerkingen nog. En toen,
nou, ja, misschien veel te zeggen.
Ja, hij had veel te zeggen. Dus,
Nou ja, ik vraag van die gasten alleen maar dat ze zorgen dat het publiek tevreden naar huis gaat.
Ja,
en dat
ja,
er niks slechts wordt.
Ja.
Ah, ja.